Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen zingen gaan, gemeente, aan het begin van deze dienst uit de lofzang van Maria, het eerste en het derde vers. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen. En de derde vers, hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Het eerste en het derde vers van de lofzang van Maria. Gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen daarna het zevende vers van deze lofzang, zijn goedheid klom ten top. Het zevende vers van de lofzang van Maria na de belijdenis van het christelijk geloof. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij lezen de Heilige Schrift in een van de brieven van de apostel Paulus, namelijk die brief die ons bekend is als de tweede aan de gemeente van Korinthe. 2 Korinthe, gedeeld uit hoofdstuk 8, namelijk de versen 1 tot en met 9 en vervolgens ook het 9e hoofdstuk. De schriftlezing is wat u vindt in 2 Korinthe 8 vanaf vers 1 en we lezen tot en met het 9e vers en vervolgens ook hoofdstuk 9 vanaf vers 1. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeenten van Macedonië gegeven is. Dat in veel beproeving der verdrukking de overvloed van hun blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig is geweest tot de rijkdom hunner goeddadigheid. Want ze zijn naar vermogen, ik betuig het ja, boven vermogen gewillig geweest, om met veel vermaning biddende, dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening die voor de heiligen geschiedt. En ze deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. Alzo dat wij Titus vermaanden dat gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gave bij u voleinden zou. Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis en in alle naastigheid en in uw liefde tot ons, ziet dat ge ook in deze gave overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naastigheid van anderen ook de oprechtheid van uw liefde beproevende. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Hoofdstuk 9, want van de bediening die voor de heiligen geschied is mij onnodig aan u te schrijven. Want ik weet de volvaardigheid van uw gemoed, van welke ik roem over u bij de Macedoniërs, dat Achaïe van over een jaar bereid is geweest. En de ijver, door u begonnen, heeft er velen verwekt. Maar ik heb deze broeders gezonden, opdat onze roem, die wij over u hebben, niet zou ijdel gemaakt worden in deze delen. Opdat, gelijk ik gezegd heb, gij bereid mocht zijn. En dat niet mogelijk, zo de Macedoniërs met mij kwamen en u onbereid vonden, wij, opdat we niet zeggen gij, beschaamd worden in deze vaste grond der roeming. Ik heb dan nodig geacht deze broeders te vermanen, dat ze eerst tot u zouden komen en voorbereiden uw tevoren aangediende zegen, opdat die gereed zij, alzo als een zegen en niet als een wrekheid. En dit zeg ik, die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien. En die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. En iegelijk doe gelijk hij in zijn hart voorneemt. Niet uit droefheid of uit nooddwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat ge in alles, te allen tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig mocht zijn. Gelijk er geschreven is, hij heeft gestrooid, hij heeft de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid. Doch die het zaad de zaaier verleent, die verlenen ook brood tot spijze, en vermenigvuldigen uw gezaaisel, en vermeerderen de vruchten uwer gerechtigheid. Dat ge in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid, welke door ons werkt, dankzegging tot God. Want de bediening van deze dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door veel dankzeggingen tot God. Terwijl ze door de beproeving van deze bediening God verheerlijken over de onderwerping van uw belijdenis onder het evangelie van Christus en over de goeddadigheid der mededeling aan hen en aan allen. En door hun gebed voor u, welke naar u verlangen, om de uitnemende genade van God over u. Doch, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Tot zover, gemeente, de lezing van de Heilige Schrift. We zullen nu in ons gebed het aangezicht van de Heere zoeken en hem eerbiedig vragen om zijn zegen. Laten we, gemeente, nu samen bidden. We lazen, Heere, over overvloed. Over de overvloedigheid van uw genade. Over de overstelpende rijkdom van uw gunst en ontferming. Voortkomend uit de bron van de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. De barmhartigheid van onze God, zo heeft Zacharias gezongen. Van onze God, die ons heeft getoond de opgang uit de hoogte, die nedergekomen is uit de hoge en zich geopenbaard heeft in de diepte, die zijn rijkdom verlaten heeft en onze armoede heeft opgezocht, die het kleed der heerlijkheid heeft afgelegd en in een nederige gestalte, de gestalte van het menselijk vlees op de aarde is gekomen. Vandaar de overvloedige genade Gods. En dat heil, Heere, dat heil wilt u doen verkondigen. Van dat heil mag getuigenis gegeven worden. Van die zaligheid die bij u is, mag dan ook, Heere, overvloedig gesproken worden. Maar onze mond is zo klein. En ons besef is dikwijls zo gering. En onze verwachting van u is dikwijls zo ondermaats. Heere, dat we wel mogen bidden om de overvloedigheid van uw geest. Opdat onze harten, het hart van hem die tot taak heeft om vanavond uw woord uit te dragen. En de overvloedigheid van het hart van degenen die mogen luisteren. We mogen bidden, Heere, of ze geopend mogen zijn. Of u uit uw bron wilt uitstorten. Genade voor genade. Of het niet ingehouden mag worden. Maar of u zelf getuigenis wilt geven van die waarheid, Heere, die in de Zoon van uw liefde is geopenbaard. Wat is het nodig? Wat is het nodig, Heere? Dat u zelf, door de kracht van uw genade en door het werk van uw geest, Heere, erin meekomt. Wij zijn hier samengekomen, de meesten van ons voor de tweede keer vandaag, om ons neer te zetten onder uw woord, onder de lezing en de ontvouwing van uw woord. Maar we hebben er geen begrip voor. En uw dienaar is ook gekomen, heren, om dit volk hier, deze gemeente, te mogen dienen. Maar hij heeft er vanuit zichzelf geen verstand van. Wat is het daarom nodig, heren, dat uw geest, ja, de geest van de Heere Jezus Christus, het uit hem neemt, uit de schatkamers van zijn voorraad, uit de overvloedige voorraad van de genadegaven Gods die hij verworven heeft, om het ons aan te reiken, om het vanavond ons te leren, om het ons voor te houden, om ons jaloers te maken, om ons hart gaande te maken, heren, voor het eerst of opnieuw, opdat we buiten u, o gezegende Heere Jezus Christus, niet meer kunnen zijn, maar opdat we, heren, in onze armoede getroost mogen worden uit zijn rijkdom en in onze dodigheid ook in het leven van uw kinderen, o heren, mogen ontvangen het leven dat hij verworven heeft door de weg van lijden en sterven en opstanding. Hij die nu zit aan de rechterhand van u, o zijn gezegende Vader. Heren, zo bidden we om uw gunst en ontferming. We zijn vanuit onszelf zulke armoedige mensen. De natuurlijke mens verstaat niet wat van de geest van God is. En ook, heren, uw dienaren moeten het altijd mee weer ontvangen. En daarom, wat is het nodig om uitgedreven te worden tot u, ook vanavond aan het begin van deze dienst. En heren, daar bidden we om. Schenk ons dat in uw gunst. We hebben aan het begin van deze dienst uitgesproken, heren, dat onze hulp en onze verwachting is van u. Die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en die eeuwig leeft. En die niet zal laten varen wat uw hand begonnen is. Geef ons er vanavond krediet op, heren. Opdat we mogen inwachten uw zegen die u voorhanden hebt. En zoals het vanmorgen gold, zo geldt het vanavond evenzeer. We hebben ook nu weer onszelf meegebracht. Met onze zorgen wellicht, met de dingen die ons bezighouden, met de plannen voor de aanstaande week, onze jongens en meisjes die weer naar school zullen gaan, degene van ons die mogen werken met de taak die wacht voor deze aanstaande week, en onze gedachten gaan er op zondag al naar uit. Zo is dat onder ons, heren. En we verbergen het voor u niet. Geef ons gedachten die gericht zijn op u en op uw dienst. Ja, dan mogen we ook wel bezig zijn met onze aardse taak. Maar dan, Heer, in de verwachting dat u ons ertoe in staat stelt. En dat u ons alles geeft wat we nodig hebben. Opdat we ook daartoe vandaag in de kerk zijn. Om de nieuwe week te mogen aanvangen. Om, Heer, in uw kracht, in onze zwakheid, onze taak te mogen verrichten. We bidden u, Heer, voor alle omstandigheden die in het leven van de mens aanwezig kunnen zijn. Wanneer ziekte ons teistert. Wanneer zwakheid van het lichaam ons aan huis en misschien wel ons aan bed kluistert. Of wanneer allerlei donkere gedachten, Heer, ons leven en ons hart neerdrukken. Wanneer er een grote zorg in ons leven is die we zomaar niet kwijt kunnen raken. U weet al die dingen, al die onder mensen dikwijls onbegrepen dingen. We brengen het bij u. Of wanneer we nog in rouw leven, wanneer er een groot verdriet in ons leven is binnengekomen en onze omgeving praat er al niet meer over. Maar gaat bij ons geen halve dag voorbij of we zijn ermee bezig. En het kan ook nog best zijn dat er iets van opstand in ons hart leeft. We kunnen het er zomaar niet mee eens zijn. Of wanneer onze weg wordt afgebroken, al die dingen, heren. Maar geef ons toch in alle omstandigheden van het leven het geheim te verstaan. Dat u, heren, ja, wel een doorn in het vlees kunt geven. En dat u zelfs een engel des Satans ons met vuisten kunt doen slaan. Zodat we zuchten. En zodat we vragen hebben. En zodat we vragen waarom, heren. Maar opdat we mogen leren met de apostel Paulus. Dat u, heren, uw kracht in onze zwakheid wilt volbrengen. Geef toch, heren, dat we onze weg door het leven niet gaan zonder u. Wat een voorrecht Dat onze jongens en meisjes mogen worden opgevoed met uw woord. En dat ze op een christelijke en misschien wel reformatorische school mogen gaan. En dat de catechisaties weer beginnen. En dat onze jongeren, maar ook onze ouderen, heren, wij allen telkens weer in aanraking met uw woord komen. Laat dat toch niet te vergeefs zijn, heren. Maar laat het ons leven stempelen. Geef toch dat we u mogen kennen, de enige waarachtige God. En de Heere Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren. Zonder hem is ons leven leeg. En zonder hem koerst ons leven aan op de dood. Heere, laat ons toch niet verloren gaan. Dan kan het zijn dat we een bijna probleemloos leven hebben, zo lijkt het wel. Dat de zon schijnt en dat de wind in de rug is. En dat het allemaal voorspoed en misschien ook wel welvaart is. Maar zonder u, Heere, laat het toch zo niet zijn. Wilt u geven dat de bediening van onze broeder dominee Procé in het midden van deze gemeente door u gezegend wordt? Dat de woorden die hij spreekt en de bediening van het evangelie dat u op de harten van de gemeente legt gezegend mag worden, Heere. Dat er bij degenen die gerust hun weg gaan, onrust mag ontstaan. En bij degenen die u onrustig maakte, die rust ontvangen mag worden. Die er is in de kennis van u, o Heere Jezus Christus. U die het hebt gezegd, kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt. Ik zal je rust geven. Weet van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Mijn juk, jawel, ik leg het je op. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. We bidden dat voor onszelf en voor elkaar, voor de bediening van de dominee in deze gemeente, de arbeid van de broeders van de kerkenraad, alle anderen die een taak in de gemeente hebben, de koster en de organisten en alle anderen in de leiding van de verenigingen en de kringen. Dat alles, heren, hoe eenvoudig het werk ook misschien mag zijn, op de zondagsschool en anderszins, zegen het, heren. En laat het in afhankelijkheid van u mogen plaatsvinden. Wilt u zo deze gemeente, heren, funderen, meer en meer funderen op het enige fundament. Opdat de gemeente, jongeren en ouderen, elkaar daar mogen vinden aan uw voeten. Zoals Maria, die het goede deel had gekozen. En dat deel dat zal van haar niet worden weggenomen. Dat geeft samenbinding. En dat maakt bescheiden en mild ten opzichte van elkaar. We bidden u, Heere, voor de plaats van uw kerk. De plaats van uw kerk in deze wereld. De gemeente in de samenleving. Mag er iets zijn van de gestalte die u van haar verwacht? Een stad op een berg. Een licht op de kandelaar. Een getuigenis van u. Wees met onze samenleving, Heere, ons goede land. Zoveel hebt u geschonken in het verleden. En met schrik moeten we zien dat meer en meer onze maatschappij zich van u afwendt. Heere, geef terugkeer. Schenk uw geest. Geef de uitstorting van uw geest, Heere. Omdat er een vraag naar u zal zijn en het beslag van uw woord in ons volksleven terugkeren mag. Wees met deze wereld. Zoveel nood. Zoveel bloed, zoveel tranen, zoveel zorg, zoveel kruisen. En het is alles vanwege de zonde. Heere, laat uw koninkrijk mogen komen wereldwijd. En al het werk dat in uw naam plaatsvindt, wilt u het zegenen. De zending, de evangelisatie, heel in het bijzonder denken we aan het werk van onze broeder en zuster van Luttekhuizen in Gent. Zegen ook daar de arbeid. We bidden u voor de diaconale hulpverlening wereldwijd. We bidden u voor de wereldwijde Bijbelvertaling. Laat uw woord voortgang mogen hebben, Heere. En breng nog velen toe tot de kennis van uw naam. En wilt u er zo voor zorg dragen, Heere. Dat de geschiedenis die voortstuurt, ja, u zult ervoor zorg dragen, toch zal uitlopen op de openbaring van uw koninkrijk, o Heere Jezus Christus. De geest en de bruid. Ja, de geest zeker. Maar ook uw bruid. Uw kinderen. Dat volk dat in zichzelf arm en ellendig is. Maar dat u leert verwachten. De geest en de bruid. Ze roepen. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Maar dan op zo'n tijdstip. Dat wij met onze kinderen u mogen kennen. Tot roem van uw naam. En tot zaligheid van onze zielen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zullen nu opnieuw gaan zingen. Psalm 31, de 31ste psalm en daarvan vers 5. Ik zal in uw goedheid mij verblijden, gij hebt mij aangezien en hulpen willen bieden. Het 15e vers, hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En ook het 19e vers, bemint de Heere, Gods gunstgenoten, de Heere die vromen hoedt en straft trots gemoed. De versen 5, 15 en 19 van psalm 31. Vandaag, gemeente, zijn de collecten bestemd voor de kerkelijke kassen en voor de kerk. En nogmaals deel ik u mee dat volgende week de collecten bestemd zijn voor de kerk en voor de diaconie. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, ik bedien u vanavond het woord van de Heere uit het schriftgedeelte dat we met elkaar al eerder in deze dienst hebben gelezen. De laatste woorden daarvan, 2 Korinthe 9, het 15e vers. Wij lezen daar het woord van de Heere met de pen van de apostel Paulus gevloeid. Deze woorden, doch Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Tot zover. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, enkele week geleden was het kerstfeest. Uitvoerig zal er ook in de gemeente van Middelharnis daarbij zijn stilgestaan. In de prediking van het woord, op de kerstdagen en daaromheen, bij allerlei gelegenheden. Het machtige woord waarmee de bode uit de hemel tot de herders in de velden van Efrata gekomen is, vrees niet. Vrees niet, herders, die verschrikt achteruit deinst vanwege het licht van Gods heerlijkheid. Vrees maar niet. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap. In plaats van vrees, blijdschap. Ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Namelijk dat u, voor u, heden, vandaag, geboren is de zaligmaker. Welke is Christus, de Heere. Hij, de Zoon van David, in de stad van David. En dit zal voor u het teken zijn. Als je zult heen gaan, je zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. God heeft zich geopenbaard in de wereld. Het licht is doorgebroken in de duisternis. God in het vlees. God in de kribbe. Mag ik het zo zeggen? Ja toch. God in de kribbe. Hij die God is. God uit God, licht uit licht. Gewonden in doeken. En liggende in een kribbe. Op deze aarde gekomen. Langs het kanaal waarlangs wij allen op deze aarde gekomen zijn. Door het geboortekanaal van moeder Maria. Gemeente, Paulus vat het samen. De apostel Paulus, als hij zijn tweede brief aan de gemeente van de Korintiërs schrijft, althans die brief die onder ons bekend is als zijn tweede brief, waarschijnlijk was het wel zijn vierde, maar afgezien daarvan, Paulus vat het samen. Rijkdom door armoede. Armoede, zo toont het zich. Maar gekomen uit de rijkdom. Want gij weet, en we hebben het gelezen, want gij weet de genade van de Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Met welk doel? Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En Paulus gemeente zegt, en wat kostbaar als dat gezegd kan worden, en hij schrijft het onbevangen. Want gij weet, Korintiërs, daar weten jullie toch van. En ik weet dat je ervan weet. Dat Christus gekomen is. Hij die rijk was in armoede. Opdat u rijk zou worden door zijn armoede. Daar weet je toch van. Gemeente, zou uw eigen dienaar dat ook zo aan u kunnen zeggen. Zo, dominee Procé, die langzamerhand de gemeente wel kent. Zou hij het zo mogen zeggen? Zou hij vrijmoedigheid mogen hebben? De gemeente rondziend. En zo velen in het oog krijgend. Waarvan hij uit hun mond gehoord heeft. En in hun leven ziet en weet. Daar weet mijn gemeente van. Velen. In mijn gemeente zijn er die door genade daar kennis aan hebben gekregen. Paulus heeft de vrijmoedigheid om het te schrijven. Want gij weet van een rijke Christus. God uit God, licht uit licht. Maar die een arme Christus geworden is. Voor arme zondaren. Opdat zij rijk zouden worden. En Paulus zegt, want gij weet de genade. Daar weet u van, zegt de apostel. Gemeente, ik hoef het u niet te vragen. Maar vraagt u het zichzelf af. Heel persoonlijk, weet ik daarvan? Heeft dat sporen getrokken in mijn leven? Vanmorgen hoorden we over Anna. Hebt u zichzelf daarin herkend? Enigszins zegt u, ja, dat is toch ook mijn weg. Dat ik hem gezien heb in zijn armoede. Maar de ogen van het geloof mochten hem zien als die Christus Jezus. Die arm geworden is. Opdat ik, een arme en een verloren zondaar, rijk mocht worden in hem. Puttend uit zijn rijkdom. Want gij weet de genade. Gemeente, dat geeft reden tot ootmoedige dankbaarheid. Wel, onze tekst. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. We ontvangen vanavond antwoord op 3 vragen vanuit onze tekst. Wat is die gave? Dat is de eerste. Wat is die gave? Vervolgens, van wie komt die gave? En ten derde, voor wie is die gave? Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Wat is die gave? Van wie komt die gave? Voor wie is die gave? Gemeente, onze tekst staat in een wat bijzonder verband. We hebben het gelezen, nog niet eens alles. In de hoofdstukken 8 en 9 snijdt de apostel een speciaal thema aan. Namelijk iets heel concreets, namelijk de noodzaak van een collecte. Een collecte voor de armlastige en vervolgde gemeenten in Judea en Jeruzalem. Al heel snel, nadat de prediking van de apostelen begonnen is daar in Jeruzalem, is daar de vervolging uitgebroken. En Paulus, die toen nog de naam Saulus droeg, weet er alles van. Hij was ook zo'n vervolger. Een vervolger van de gemeente Gods. En de gemeente is uit elkaar gespat. En wat er overbleef, was een armoedige en armlastige gemeente. Wel, als de apostel, en het lijkt wel alsof hij iets terug wil doen. Iets van compensatie wil geven aan die gemeente van Jeruzalem, die mede door zijn toedoen in zo'n armlastige situatie is terechtgekomen. Als de apostel deze tweede brief aan de gemeente van de Korintiërs schrijft, dan verblijft hij in Macedonië, waar onder andere Filippi ligt. Paulus was eerst in Klein-Azië en hij heeft daar gezocht naar Titus, maar vond hem niet. En als hij dan in Troas gekomen is, dan steekt hij over naar Macedonië. En dan komt hij in Filippi terecht. En dan schrijft hij daar in Macedonië deze brief aan de gemeente van Korinthe. Binnenkort hoopt hij weer in Korinthe te zijn. Maar daarom voorafgaand wil hij ze nu alvast wijzen op een aantal dingen die hij in deze tweede brief schrijft. En dat zijn aangrijpende dingen, maar toch ook dit. Hij wil ze wijzen op de noodzaak om voor de gemeenten in Jeruzalem en Judea wat geld opzij te leggen. Het is onze plicht en onze roeping, zo schrijft de apostel, om aan hen te denken. Immers, als één lid leidt, leiden alle leden mede. En dan probeert hij, we hebben daar ook iets van gelezen, dan probeert hij het eergevoel van de Korintiërs wat te prikkelen. Hij wijst erop dat de gemeenten van Macedonië, waar hij nu is, Filippi en andere gemeenten, dat kleine en onaanzienlijke gemeenten zijn. Maar deze gemeenten, ze zijn een voorbeeld in milddadigheid. En toen hij aan hen de vraag stelde of ze ook iets wilden apart zetten voor de gemeente van Jeruzalem en zo, Toen gaven ze nog meer dan hij gedacht had. Eigenlijk meer dan ze missen konden. Wel nu, Corinthiërs, jullie die een meer welvarende gemeente vormen en ook groter zijn, willen jullie ook in dat opzicht wat doen? Trouwens, en dan komen we bij onze tekst, trouwens, moet u zelf ook niet leven van de genadegave van God? Moet u zelf ook niet van de bedeling van de grote en ontfermende God en Christus leven? U weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Hij is om uwentwil arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Wat is die gave? Gemeente, het zal duidelijk zijn. De vraag is al verkeerd gesteld. Niet wat is die gave, maar wie? Wie is die gave? Het is Gods eigen Zoon, die van de troon naar deze aarde is gekomen. God, de grote en eeuwige God, heeft het allerbeste dat hij had, zijn eigen lieve Zoon, met wie hij in de eeuwigheid een onbegrensde en een ongestoorde harmonie had, aan deze donkere, aan deze in de zonde ondergedompelde wereld geschonken. Het is kerst geworden. Gods gave is het kerstkind. Christus zelf, Christus Jezus, als de gave van de Vader. Christus, een gave. Gemeente, zo wordt hij in onze tekst getekend. Een gift van God. Zo wordt hij in het Oude Testament al voorgesteld. In de profetieën van degenen die door de Heere gezonden waren om aangaande hem en zijn komst te profeteren tot het volk. Het volk dat zijn weg dikwijls in zonde ging. Jesaja was het. Jesaja die het zeggen mocht tot het volk in ballingschap. En die stem mocht geven aan de beloften Gods. Uit Jesaja 42 bijvoorbeeld, ik noem u één profetie. Ik zal u geven tot een verbond des volks. Ik zal u geven, ik, de Heere. Ik zal een gift geven, ik zal een geschenk geven. Gemeente, dat is een diep woord. Ik zal u geven tot een verbond des volks. Ik meen dat het een van de diepste woorden uit heel het Oude Testament is. Immers, hier is niet een mens aan het woord die tot een mens spreekt. Hier is zelfs ook niet een mens aan het woord die tot God spreekt. Hier is ook niet God aan het woord die tot een mens spreekt. Maar als de Heere deze belofte geeft, ik zal u geven tot een verbond des volks, dan is het God die tot God spreekt. De Vader zegt het tot de Zoon. Ik zal u, mijn Zoon, geven. Ik zal u weggeven. Ik zal u overgeven tot een verbond des volks. Gemeente, onpeilbaar diep. God die God weggeeft. Ik zal u geven. Ik zal u weggeven. Ik zal u als een geschenk weggeven aan de wereld, aan die goddeloze mensenwereld, verloren in schuld. De Heere Jezus, als een gave, als een gift. Zo wordt de Heere Jezus in het Oude Testament getekend. De Zoon van God toegezegd. Ja, dat is in het paradijs al begonnen. Als de Heere Adam en zijn vrouw opzoekt, wanneer ze zich van de heilige God verwijderd hebben en de banden met hun schepper hebben doorgesneden, wanneer ze het als het ware tot de heilige God hebben gezegd, wijk maar van ons, want uit de kennis van uw wegen hebben we helemaal geen behagen. We zoeken onze eigen weg wel. Gemeente, wat een wonder. Toen kwam God de mens achterop. God had de mens er niet voor over. En hij had ten diepste zijn eigen goddelijk bestaan er niet voor over. Dat zijn schepselen zich blijvend van hem zouden afwenden. En de Heere kwam Adam en Eva achterop. Mens, waar zijt ge? En die vijand, de boze, die u verleid heeft en u in de zonde gebracht heeft, weliswaar door u moedwillig en vrijwillig aanvaard, die vijand verklaar ik tot een vijand. Ik zal vijandschap zetten en ik zal hem overwinnen. Daar en toen al heeft God beloofd dat hij zijn eigen zoon zou schenken. En later zal Jesaja het zeggen. En dan in zo'n vorm, alsof de belofte al vervuld is. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons, hoort u het? Een zoon is ons gegeven. De Vader, hij zou zijn zoon geven. Hij zou hem geven om het geweld van de duivel te verbreken. Hij zou hem geven om de zaligheid voor zijn volk te verwerven. Hij zou hem geven om de eer van de Vader te dienen. Hij zou hem geven om het koninkrijk van God te vestigen. Hij zou hem geven om vrede in de harten te stichten. Hij zou hem geven, gemeente, opdat alles gedaan zou worden wat gedaan moest worden. En, jawel, het is kerst geworden. Hij heeft hem gegeven. Hij heeft hem gegeven. Al zo lief. Gemeente, het is een bekende tekst. En is door het veelvuldige gebruik dikwijls zo uitgesleten. Maar hoor met mij de diepte erin. Al zo lief. Want het spreekt van goddelijke liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Gemeente, en het was de gevallen wereld. Dat was de wereld die zich van God verwijderd heeft. Dat was de wereld die de dienst van God heeft opgezegd. Dat was de wereld verloren in schuld. Die wereld. Kunt u het bevatten? We kunnen het niet bevatten. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon, opnieuw, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder. En er staat opdat wie ook maar. Welke ellendige verloren zondaar dan ook. De meest ellendige zelfs. Opdat een ieder die in hem gelooft. Die buiten hem niet meer kan zijn. Niet verloren zal gaan. Niet met deze wereld in de verdoemenis zou terechtkomen. Maar leven. Eeuwig leven zou hebben. En de engelen, ze hebben ervan gezongen. Ere zij God. En vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Want God heeft zijn zoon gegeven. Gemeente, en om nog één woord aan te halen. Om de betekenis van onze tekst te onderstrepen. De Heere Jezus zegt het zelf ook. En dat zelfs in een twistgesprek. Leest u met mij Johannes 6. Waar de Heere Jezus zegt. Als hij de weg van het volk Israël in de woestijn aanhaalt. En daar de gave van God aan het volk van het dagelijks manna ze in herinnering brengt. Dan zegt de Heere Jezus. Mijn Vader geeft u dat ware brood. Ik ben het brood des levens. Hij zegt de gemeente tot dat volk dat van hem niet weten wil. Dat zich van hem afkeert. En dat het zegt deze reden is hard. Hij zegt het tot al die schriftgeleerden en die fariseeën. Mijn Vader geeft u dat ware brood. Maar gemeente, als ik samenvat. Het zal duidelijk zijn. Oude Testament en Nieuwe Testament stemmen samen. De gave van de grote en eeuwige God aan deze verloren wereld is niemand minder dan Gods eigen Zoon. Gemeente, wat een onuitsprekelijk wonder. Wat een diepte van ontferming. Het is dan ook niet voor niets dat Paulus het zo formuleert in onze tekst. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Waarom onuitsprekelijk, gemeente? Wilt u het zichzelf eens afvragen? Kent u iets van die verwondering? Hebt u er wel eens bij stilgestaan? Is het zo kerst geworden? Hebt u met verbazing en met verwondering het evangelie van kerst vernomen? Nu we vanavond nabetrachting houden op het kerstfeest, grijpt het u opnieuw aan? Klimt het tegen de wanden van uw hart op, gemeente? De verwondering over die God vanwege zijn onuitsprekelijke gave. In hem, zijn lieve Zoon, is God zelf naar deze wereld gekomen. Wat een wonder. Wat een wonder vanwege wie hij is. Wat een wonder vanwege wat hij heeft. Wat een wonder vanwege wat hij geeft, wat hij zomaar wegschenkt. Wat hij doet. Waartoe? Wel, gemeente, wat is zijn missie? Waartoe is de Heer Jezus gekomen? Ik sprokkel zomaar wat woorden bij elkaar om aan onze tekst wat diepte te geven en de Heere geven. Dat we er straks aan het einde van de dienstgemeente mee naar huis gaan. En dat het meditatiestof oplevert. Dat het stof tot overdenking geeft. Nog eens terugblikkend naar kerst. Opdat het relief geeft in de dagen en weken die volgen. Het is kerst geweest. We leven in de dagen na kerst. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat hij kwam en waartoe? Wel, zei de Heere Jezus, toen hij daar aan zat. Daar in het huis van Zacchaeus. Zacchaeus, die in de boom geklommen was. Jongens en meisjes, we weten het wel, omdat hij Jezus wilde zien. Maar Jezus zag hem. Ik moet heden in uw huis blijven. En dan zegt hij, de Zoon des Mensen. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Gemeente, is het dan niet onuitsprekelijk? Staan je gedachten dan niet stil? Brengt het je dan niet tot aanbidding van die God, die in de gave van zijn Zoon aan deze verloren wereld dacht, aan een mensengeslacht dat hem niet hebben wilde, dat hem met hem had afgerekend, dat hem had afgedankt. En ook na zijn komst, de Heere Jezus, die gekomen is tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar desondanks, God heeft zijn Zoon gezonden. Onuitsprekelijk. Wel, gemeente, dat, het is veel te kort. Maar dat iets over wat, of beter, wie die gave is. De Zoon van de Vader. De Knecht des Heren. God. Uit God. Maar gemeente, wij denken nog dieper na. En we zoeken de schrift nog nader na. Wanneer we vervolgens stilstaan bij, en iets daarvan zei ik al, maar van wie komt die gave dan? Want, begint onze tekst daar niet mee, de gave komt van hem op wie de dank zich richt. Jongens en meisjes, als je iets krijgt, misschien ben je wel pas jarig geweest, en er komt een oom of tante of een opa en oma, die hebben wat voor je meegebracht. En je pakt het uit en geweldig, je bent verrukt. En dan zeg je vader of moeder, zou je niet dankjewel zeggen? Dankjewel, oma. Zo doen we dat en dat hoort ook zo. De dank richt zich op degene die ons wat gegeven heeft. Wel, gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat richt zich op God. die de gever is. Gemeente, en nou komen we bij het hart van het evangelie. En tegelijkertijd bij paden die we eigenlijk niet kunnen gaan. In de diepten van het goddelijk wezen. In de eeuwige raadslag van God drieënig kunnen wij niet komen. Wat heeft God bewogen? Maar wat de schrift zegt, mogen we naspreken. En we zeiden het eigenlijk al. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Gemeente, wie stuiten hier op een bron die grondeloos is. Die dieper is dan onze diepten kunnen peilen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij is de gever. En laten we dan vanavond eens een ogenblik bedenken wie hij is. Wie is die God? Gemeente, mag ik het vanavond met drie woorden zeggen? Hij is allereerst de grote schepper. De grote schepper van de hemel en van de aarde. Die God, die van eeuwigheid tot eeuwigheid God is. En gemeente, dan beseffen we het vanavond altijd. Onze gedachten reiken daar niet aan. Eer de bergen geboren waren, was God er. En als deze wereld teniet gedaan zal zijn, dan zal God er nog zijn. Van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Ik vraag het wel eens aan mijn kategorisanten. Denken jullie daar wel eens over na? Ja, daar denken ze ook wel eens over na. En onze jongens en meisjes vanavond hier in de kerk, die hebben daar ook best eens over nagedacht. Ik hoorde het van de week nog zeggen dat een klein meisje tot haar moeder heeft gezegd: mama, de eeuwigheid. Ik word er zo naar van als ik daaraan denk. Wat is dat toch? Geen begin. En geen einde. Gemeente, ik bedoel dat nou niet te zeggen om dat onder woorden te brengen, maar wel om het wonder nader te benadrukken. Die God van wie belijden Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Die God van wie Jesaja belijdt. De Heere is de Hoge. En de verhevene, die in de eeuwigheid woont. Gemeente, de Heere God had ons niet nodig. De Heere had ons niet nodig om zijn eer groter te maken. Want zijn eer is al volmaakt. God is in zichzelf volmaakt. En zijn goddelijke deugden zijn volmaakt. God heeft ons niet nodig, gemeente. Hebt u er wel eens over nagedacht? En toch, die grote schepper van alle dingen. Die uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag van al zijn stervelingen ziet en weet. Die alle dingen weet. Die alle dingen kan. De eeuwige, de verheven God. Hij heeft het gewild. Dat mensenkinderen. Ja, dat zondige mensenkinderen. Dat verloren mensenkinderen. Zijn eer zouden gaan bedoelen. Daartoe gaf hij zijn zoon, hij de grote schepper, die schepper van het ganse heelal met zijn miljarden sterrenstelsels. Met het, zoals onze wetenschap zegt, het nog steeds uitdijende heelal. Gemeente, het gaat ons begrip erboven. Die God, hij gaf zijn zoon. Dat is de eerste aanduiding. En de tweede, ja, dan wordt het nog aangrijpender. Die God die zijn zoon gaf. Gemeente, hij is tegelijkertijd de beledigde majesteit. Die God, die torent over de zonde. Die de zonde niet ongestraft wil laten. Die met een heilige toorn ons mensen zondaren zondige ziet. Die God, wiens gerechtigheid eist dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste, dat is de eeuwige straf naar lichaam en ziel gestraft wordt. Die God, wiens majesteit beledigd is. Die God, gemeente die er recht op heeft, om de mens die met gebalde vuisten naar hem staat en van hem niet wil weten, die mens voor eeuwig van zich af te stoten. En die God, hij heeft zijn zoon gegeven. Die God, wiens gerechtigheid is aangetast, wiens wet is overtreden, wiens verbond is verbroken. Die God, die gaf zijn zoon. Is het niet onuitsprekelijk? De grote schepper, de beledigde majesteit. Maar dan wordt het nog dieper. Gemeente, dan wordt het nog dieper. Want hij is de liefhebbende vader. De vader van wie? Van zijn zoon. Hij heeft er maar één. We kennen de geschiedenis van Abraham. Als daar in een nacht de stem van de heilige God klinkt in de tent van Abraham. Abraham, Abraham. Dan antwoordt Abraham, ziet, hier ben ik, heren. Ga heen, Abraham. Neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, de zoon der belofte, en offer hem. We kennen de geschiedenis, jongens en meisjes. Het hoefde uiteindelijk niet. Het was een beproeving van Gods wegen. Maar God gaf zijn zoon, zijn enige, zijn geliefde. En hij gaf hem daadwerkelijk over in het vlees. Hij gaf hem over in de wereld. Hij gaf hem over in ongerechtigheid en eigen gerechtigheid. Hij gaf hem over in een mensenwereld die van hem niet wilde weten. Hij gaf hem over, ja zelfs, in de Godverlatenheid. Die God die de liefhebbende God is. Die God van wie we lezen, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geborene die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Gemeente, we hebben er geen verstand van. Maar in alle eeuwigheid lag Christus Jezus, de Zoon van de eeuwige God, in de schoot van de Vader. Zijn Vader koesterde zijn Zoon. En er is nooit enige liefde op aarde geweest die maar in een fractie te vergelijken is met die onbedorven liefde en gemeenschap tussen God de Vader en God de Zoon. En hij scheurde hem van zijn hart en hij gaf hem over. Gemeente, verstaan we er vanavond iets van. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Zullen we dan nog eens een ogenblik stilstaan bij dat woord onuitsprekelijk? Wat dat betekent? Niet alleen dat we het niet begrijpen en niet alleen dat we het niet uit kunnen drukken. Maar wanneer we het bezien in het licht dat zojuist over onze tekst streek, we gemeente, dan is die gave, is een onverplichte gave. De Heer was het niet verplicht jegens ons mensen. Niet als de grote schepper. Niet als de beledigde majesteit. Niet als de liefhebbende vader. Hij was het niet verplicht. Maar hij verplichtte het aan zichzelf. De reden ligt alleen bij God. Bij de aanbiddelijke God. Hij deed het onverplicht. En hij deed het ook terwijl wij het niet verdienen. Geen enkele verdienste, geen enkel aanknopingspunt is er bij de mens. Want u en ik, gemeente, wij zijn mensen buiten het paradijs. Zonder God en buiten God en tegen God. Verdiensten? Ja, we hebben wat anders verdiend. U en ik. Leefde u het al in? Weet u ervan? Heere, wat ik verdiend heb, dat is dat wat u tot Adam, ook mijn verbondshoofd, ooit hebt gezegd, ten dage dat ge daarvan eet. Dan zult ge de dood sterven, dat heb ik verdiend. En als u, o heilige God, mijn ongerechtigheden gadeslaat, voor u kan ik niet bestaan, o Heere. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave, onverplichte gave, onverdiende gave. En gemeente, dan nog iets. Dan nog iets. Vier keer komt in het Nieuwe Testament dat woordje onuitsprekelijk voor. En met elkaar geeft het aan wat de diepte is. De diepte van het woord dat de apostel Paulus hier kiest. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Wat is het onuitsprekelijke daaraan? Wel, in 2 Korinthe 12 getuigt de apostel Paulus ervan dat hij tot in de hemel is opgetrokken geweest en dat hij daar onuitsprekelijke woorden heeft gehoord. Woorden die op deze aarde niet verstaan kunnen worden. Onuitsprekelijke woorden. Gemeente, dat wijst op een hemelse werkelijkheid. Niet van deze aarde, maar hemels. En zo ook als Petrus daarover schrijft in 1 Petrus 1. Daar wijst de apostel op het perspectief dat Gods kinderen wacht. In wie ge u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, de zaligheid van uw ziel. Die onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, dat is dat wat als erfenis wacht. Wat Christus verworven heeft. En wat wacht op de openbaring aan degenen die van hem zijn. De hemelse vreugde. En als de apostel Paulus in Romeinen 8 schrijft over de Heilige Geest. Als hij schrijft, wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Gemeente, dan zijn dat zuchtingen die uit de hemel afkomstig zijn. Die de Heilige Geest uit Christus neemt en ze schenkt in het leven van Gods kinderen. Onuitsprekelijke verzuchtingen. En zo ook hier. Zo ook hier. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Waarom onuitsprekelijk? Niet alleen omdat ik het niet kan verstaan en niet onder woorden kan brengen. Maar omdat het zijn oorsprong in de hemel heeft. In de hemelse werkelijkheid. In de eeuwige zaligheid waar God met God verkeert. Daar komt het vandaan. Is het dan een wonder dat ik kan me zo voorstellen dat de pen van de apostel stokt. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke hemelse gave. Gemeente, waar God, waar de Heilige Geest de genade van Christus gaat openbaren en mij iets doet zien waarover we vanmorgen niets gehoord hebben. Anna en Simeon, daar geeft hij de hemel op aarde. Thomas Brooks, Schotse schrijver, heeft er een kostbaar boek over geschreven. Heaven on earth, de hemel op aarde. Waar is de hemel op aarde? Waar Gods geest, Christus, in mijn leven gaat tonen. In mijn hart openbaart. Daar komt de hemel op aarde. Een vleug. Een ogenblik. Een wenk. En toch, zo diep. Zo diep. En zo vol. Dat we ook vanavond Simeon en Anna kunnen begrijpen. Daar kan verder niks meer bij. Daar blijft alleen maar dankbaarheid, verwondering, stamelende verwondering over. Als God zijn lieve zoon Christus gaat openbaren in mijn zondig en verloren bestaan. God die zijn zoon gaf. En ik stip dat nou maar even aan, ik ga er verder maar aan voorbij, maar mediteert u er maar over. Christus, gemeente die ook zichzelf gaf. Schrijft Paulus dat niet aan de gelaten? Genade zij u en vrede van de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. En aan Timotheus schrijft hij: er is één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Opdat hij mij zou maken tot een mens met de hemel in mijn hart. En met mijn oog naar boven, met de gerichtheid van mijn bestaan hier op aarde, naar hem. Dan begrijp ik er iets van, dat de apostel, dezezelfde apostel Paulus, schrijft aan de Colossenzen: indien gij dan met Christus zijt opgewekt, dan zoek je toch niet de dingen van beneden. Jawel, je moet wel werken. En je moet wel studeren, en je moet wel bezig zijn en je hebt je verantwoordelijkheid. Maar dan zoek je toch niet meer de dingen die van deze aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Hoe dan? Wel, vanwege deze gave die mij verbindt in beginsel met de hemelse werkelijkheid, een vonk van zijn hemel, in mijn hart, in mijn verloren bestaan. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Wat die gave is, wie de gever is. En gemeente, nu tenslotte, en zie dat dan maar als de toepassing vanavond. Voor wie dan? Voor wie is die gave? Want als je een gift hebt, dan heb je een gever, maar dan heb je ook een begiftigde. Eén die delen mag in de gave. In ieder geval aan wie het geschonken wordt, aan wie het aangereikt wordt, aan wie het aangewezen wordt, aan wie het aangeprezen wordt. Voor wie is die gave? Gemeente, ik weet wel voor wie niet. Niet voor de engelen. Nee, die niet. Die niet. Die hebben de zaligmaker niet nodig. Want ze zijn geen zondaren. Jawel, ze zijn die gedienstige geesten die tot dienst worden uitgezonden. Ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Jawel, en ze verblijden zich met de vreugde die bij God is. Zeker wel. Maar de apostel schrijft aan de Hebreeën: de Heere neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Het zaad van Abraham, wie zijn dat? Dat zijn mensen. Dat zijn mensen die tegelijkertijd ook kinderen van Adam zijn. Jazeker. Het zijn degenen die de Heer op het oog heeft om aan hen de gave van zijn zoon te schenken. Maar u zegt, maar wie zijn dat dan? Wie zijn dat dan? Gemeente, ik wil deze preek besluiten met twee woorden te spreken, zoals de Bijbel dat ook doet. Voor wie is die gave? En dan bedoel ik het niet theoretisch. Ga daar niet over theologiseren of theoretiseren, maar ik bedoel het, gemeente, als een woord voor uw hart. Voor wie is die gave? Voor wie heeft de Heilige God deze gave bestemd? Tot wie richt hij die gave? Als de Heer Jezus zegt tot dat volk, tot die schriftgeleerden en die fariseeën, en tot heel dat volk, tot die scharen: mijn Vader geeft u dat ware brood. Gemeente, dan zeg ik allereerst, dat is het evangelie dat niemand uitsluit. Dat evangelie vanavond als een nabetrachting op kerst. Het evangelie dat zo ruim is en dat zo rijk is en dat zo wijd is, als dat de armen van de Heere Jezus Christus zich maar uitbreiden kunnen. En dat was een onmetelijke uitbreiding. Dat was een uitbreiding zo ver het westen verwijderd is van het oosten. Zo wijd. Het is het evangelie voor de meest ellendige zondaar. Het is het evangelie. Gemeente, het is het evangelie voor de wereld. Voor de wereld? Ja, voor de wereld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, zoals Luther dat verstaan heeft. Kent u dat? Luther, die aangevochten werd Dat hij er buiten stond. En hij moest het toegeven, ik sta er buiten, want ik ben werelds, ik ben uit de aarde aards. Ik ben wereld, ik ben met de wereld op één hoop gegooid. En toen las Luther dat woord, al zo lief heeft God de wereld gehad. En u kent het misschien. Luther moest zichzelf kennen als de wereld. En hij gaf een streep door dat woord wereld en hij zette er zijn eigen naam boven. Want ik ben de wereld. En toen las hij het. En toen werd het evangelie. Al zo lief heeft God Maarten Luther gehad. Wel gemeente, zo wijd, zo rijk, zo ruim, zo laag afdalend tot de mens die het zegt. Maar ik, ach, ik kan er niet bij. Ik raak er niet aan. Ik, wel gemeente, mag ik u iets voorlezen uit een preek van Ralph Erskine, een Schotse prediker uit de 18e eeuw, over dezezelfde tekst. Dit is een geven van Christus in de aanbieding van het evangelie. En zo wordt hij aan de gehele zichtbare kerk gegeven. Jawel, in de bediening van het woord. Dit geven verleent zelfs een recht om Christus aan te nemen. Om deze gift, deze gave aan te nemen uit de hand van de gever. De welgemeende boodschap van God drie-enig. Zoals Mozes in de woestijn, de koperen slang voor dat volk. Dat door de slangen vergiftigde volk, door eigen zonde en schuld. Hij die koperen slang mocht aanwijzen en mocht aanprijzen. Al wie op de slang ziet, zal genezen en behouden worden. Wel, schrijft Erskine. Zo biedt de Heere zelf. Gemeente, het is vandaag ook zo. Deze eerste zondag van het nieuwe jaar 2013. Gemeente, gelooft u het? Gelooft u het? Zo biedt de Heere zelf u vandaag zijn Christus aan. Opdat u hem zou aannemen. Want het geven gaat aan het aannemen vooraf. Zo is hij aan een verloren wereld gegeven. En als ik het met Thomas Boston zeg, hij zegt, er is een gekruisigde Christus. Er is een volkomen borg beschikbaar om u zalig te maken. Mag ik u aansporen om het in deze weg te zoeken. Om niet buiten hem te kunnen blijven. En als uw gemeente dan zegt, misschien jij wel, maar het ontbreekt mij aan alles. Het ontbreekt mij aan alles. Ik heb nog niet eens een verbroken hart en een verslagen geest. Maar gemeente, dan citeer ik opnieuw een van de gebroeders Erskine. Als je dan niet met een verbroken hart en met een verslagen geest tot hem kunt komen. Lieve gemeente, ga dan om een verbroken hart en om een verslagen geest tot hem. Moede kom ik, arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. Dat is het eerste. En nu het tweede. Dat is ook het laatste. Want ik realiseer me wel dat in onze tekst iemand aan het woord is. Paulus, gemeente, die achter dat geheim gekomen is. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Paulus wist het. Hij kende het. Hij had het mogen beoefenen, dat geloof. Daar in Damascus in de rechte straat. En daarna ongetwijfeld nog zoveel keren. En hij sluit zichzelf in. Want gij weet de genade van de Heere Jezus Christus. Dat hij arm geworden is. Hij die rijk was. Omdat wij rijk zouden worden door zijn armoede. Gemeente, en dan zeg ik het als tweede zo. Voor wie dan? Voor een arm en een verslagen volk, dat nochtans op de Heere leert betrouwen. Dat volk waarvan de Heere zegt, op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagenen. En die voor mijn woord beeft. Gemeente, opdat het een wonder zal zijn. Dat is het kenmerk van het werk van Gods genade. Opdat het een wonder zal zijn. Hoort u het doorklinken in onze tekst? Doch, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dan ga ik leven van het wonder. En ik kan het niet op. Als de Heer me er opnieuw brengt. En ik opnieuw mijn lege emmertje mag laten zakken. In die bron des heils, in die fontein der hoven, in die put van de levende water, dan kan ik het niet op. Spurgeon schrijft in een preek, aan mij gegeven. Dat is nou het allergrootste wonder. En laat ieder dat maar belijden. Aan mij gegeven. Dat Boas zich ontfermde over de arme Rutte, kan ik toch wel begrijpen. Maar ze was misschien wel een knappe vrouw. En dat Ahasveros zich aangetrokken voelt tot dat onbetekenende meisje Esther, dat kan ik ook nog wel begrijpen. Want ze munt uit in veel opzichten. Maar dat de eeuwige God, dat de grote schepper, dat de beledigde majesteit, dat de liefhebbende vader van de Heer Jezus Christus, naar mij zo omzien, daar kom ik nooit klaar mee. En daar zal ik tot in eeuwigheid nooit meer klaarkomen. Maar gemeente, daarmee heeft God zijn doel bereikt. Als ik daar ben, in verwondering en aanbidding, dan heeft God me gebracht waar hij me hebben wilde. Want dan zegt hij het. Dit is het volk dat ik me verkoren heb. Ze zullen mijn lof vertellen. En de lof vertellen van God, de dankzegging aan die God, gemeente, dat is nou juist dat nederige werk. Dat is als hij groot is en ik klein ben. Lieve gemeente, zou u het zoeken? Zou u het niet met ingespannen krachten zoeken? Want buiten deze gave te blijven, gemeente, dat is het oordeel. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon niet gehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Maar in tegendeel, dat Sions kroost met lofgejuich zich voor zijn koning buig. Amen. We zingen op Psalm 149, de versen 1 en 5.
Thank you.
Wij zullen de Heere danken en bidden. Die lof, lieve Heere, zal tot in eeuwigheid klinken. Lof, zij de Heere der Heren. Want het is alles uw werk, van begin tot het eind. Uw eeuwige vrederaad, de goddelijke gedachten van ontferming en genade, de uitzending van uw Zoon, het gewillig zich laten zenden van uw Zoon, de weg waarin hij ging. Zijn belijdenis dat het zijn spijze was te doen om de wil van de Vader. En dat hij de zijne lief gehad heeft tot het einde. En dat hij de weg tot het einde toe gewillig heeft bewandeld. Dat hij zich gegeven heeft in de dood, maar ook weer opgestaan is uit de dood. En nu zit aan uw rechterhand, van waar hij zijn geest heeft uitgezonden. Welke geest roept en trekt. Welke geest begeerte geeft in de harten. Welke geest doet roepen om u. En die begeerte ook vervulling schenkt. Alles en alles. Het is uw werk, Heere. En daarom mag het aan het eind van deze dienst en van deze diensten op deze zondagavond onze ootmoedige belijdenis zijn. Gode, zij dank voor zijn onuitsprekelijke hemelse gave. Leer het ons, Heere. Leer het ons meer en meer. Geef dat uw kinderen het beoefenen. Dat geeft een nederige gestalte. Dat geeft mildheid. Dat geeft ruimhartigheid. Dat geeft een hart, Heere, dat u lief heeft en de naaste lief heeft. Dat geeft getuigenis van uw wonderwerken. Dat geeft een leesbare brief van Christus te zijn. Dat geeft hoop op de erfenis. En dat geeft zicht op de toekomst. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte van Psalm 52. Daarvan het zevende vers, dat is het laatste vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. 52 vers 7. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.